Goedenavond, gemeente. Mijn naam is Dirk Kroon en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst waarin wij het heilig avondmaal vieren. Ook thuis bent u van harte welkom. Onze voorganger is dominee van Riksoord en de organist is Alexander Schippers. De avondmaalscollecte is bestemd voor de Light of Dawn Foundation. Deze stichting is werkzaam in Libanon en zet zich in voor de meest kwetsbare Libanezen. De dienst die vanavond begint, zetten we morgenavond en zaterdagavond voort. Deze drie avonden vormen één geheel. En daarom begint de dienst vanavond met votum en groet, maar volgt de zegen pas aan het einde van de paaswaken op zaterdagavond. Morgen, op Goede Vrijdag, begint de dienst om 19:30 en de paaswaken op zaterdag begint om 21:00. Bij beide vieringen bent u van harte uitgenodigd. We beginnen deze dienst nu met het zingen van Psalm 67, vers 1. En we blijven voor zover mogelijk staan tot na het Gloria-lied. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we stil worden voor de Heer, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal aan ons begon. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. De apostel Paulus zegt: Ik wil me op niets anders laten voorstaan dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. Bidden we om Gods ontferming. En daarna zingen we ons Gloria-lied, Psalm 67, de coupletten 2 en 3. Heere, op deze avond die zo anders is dan alle anderen, naderen wij tot u. Met een honger die wij niet zelf kunnen stillen, met voeten die wij niet zelf kunnen wassen, met een bestaan dat wij niet zelf kunnen beminnen. Span dan de boog van uw barmhartigheid over ons uit en help ons te aanvaarden dat wij aanvaard zijn door u. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Over tot de dienst van het woord en bidden om de opening van de schriften. Heere God, in de stille week zijn we hier bij elkaar gekomen. Weg uit de drukte om ons heen. Weg uit het lawaai, het gedoe en gedruis van de wereld. Maar ons hart is misschien onrustig. Er is zoveel wat ons bezighoudt. Want het is onrustig in de wereld. Wat hangt ons boven het hoofd? Nu er een dagorder is uitgegaan. Niet alleen is er een handelsoorlog. Maar wat dreigt er nog meer? En hoe is het in Oekraïne? In Gaza? Om niet meer te noemen. Wat brengt de toekomst? Ons hart is onrustig, o God, tot het rust vindt bij U. En de stilte niet beklemmend is, maar weldadig. Omdat U zelf in die stilte bent. Als het suizen van een zachte koelte. Neem wat ons bezighoudt van ons af. Dat we het in uw hand leggen. Uw woord willen we lezen en overdenken. Spreek ons aan met uw goede woorden. Wek ons tot leven door uw goede geest. En wees hier en overal waar mensen met ons verbonden zijn. Maak het goed met ons. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. De eerste lezing is uit het Oude Testament, uit het boek Exodus, hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 11. Exodus 12, 1 tot en met 11. De Heer zei tegen Mozes en Aaron nog in Egypte: voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin één. Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren een, rekening houdend met het aantal personen en met wat ieder nodig heeft. Het mag het jong van een schaap zijn, of het jong van een geit. Als het maar een mannelijk dier van 1 jaar oud is, zonder enig gebrek. Houd dat apart tot de 14e van deze maand. Die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten. Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt, aan de beide deurposten en aan de bovendorpel strijken. Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht met ongedeesemd brood en bittere kruiden. Het dier mag niet half gaar of gekookt worden gegeten, maar uitsluitend geroosterd en in zijn geheel, met kop, poten en ingewanden. Zorg ervoor dat er de volgende morgen niets meer van over is. Mocht er toch iets overblijven, dan moet je dat verbranden. Zo moeten jullie het eten, met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand, in grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van de Heer, het Pesachmaal. Wij zingen met elkaar lied 389 en dat doen we op de melodie van lied 670, Veni Creator Spiritus, die melodie. We lezen het evangelie, traditiegetrouw, uit Johannes 13, de versen 1 tot en met 15. En in aansluiting daarop zingen we lied 569. 569. Johannes 13, het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet om Jezus uit te leveren. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven en dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: "U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?" Jezus antwoordde: "Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen." "O nee," zei Petrus, "mijn voeten zult u niet wassen, nooit." Jezus zei: "Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen." "Dan niet alleen mijn voeten, Heer," antwoordde Simon Petrus, "maar ook mijn handen en mijn hoofd." Hierop zei Jezus: "Wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal." Hij wist namelijk wie hem zou uitleveren. Daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. "Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?" vroeg hij. "Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij. En terecht, want dat ben ik ook. Als ik jullie heer en jullie meester je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen." Dit is het woord van God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Zo'n 600 jaar geleden schreef Thomas à Kempis zijn beroemd geworden boek Imitatio Christi. Thomas had er bijna 20 jaar aan gewerkt. Van dat boek zijn in het Nederlands verscheidene vertalingen verschenen. Meestal onder de titel Navolging van Christus of De Navolging van Christus. Vorig jaar verscheen er een nieuwe vertaling. De titel ervan luidt niet Navolging van Christus, maar De Imitatie van Christus. Heel letterlijk vertaald dus. De vertaler van Thomas' boek zegt dat het om de imitatie van Christus gaat. Wie imiteert, blijft zo dicht mogelijk bij het origineel. Het is radicaal. Je verliest je eigen identiteit. Navolging, daar zit meer afstand in. Je behoudt iets meer van je eigen vrijheid. In een kerkelijk blad plaatste een collega er vragen bij. En ik denk dat het op zich terechte vragen zijn. Lied 538, het eerste couplet, heeft die collega ook nooit laten zingen. Daarin staat die regel: en net als Jezus worden die het ons heeft voorgedaan. Alsof het handelen van Jezus alleen maar voorbeeldig is. Het handelen van Jezus is voorbeeldig, maar vooral uniek. Je haalt het niet om op hetzelfde level te komen. Zo vertaal ik dat dan zelf maar. Navolging is misschien het hoogst haalbaar. Imitatie wordt zomaar imitatie in de zin van niet echt. Dat het nep is. En toch denk ik dat navolging en imitatie ergens heel dicht bij elkaar liggen. En soms ook weer niet. En dat maakt volgens mij dat verhaal uit Johannes 13 over de voetwassing duidelijk. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Dat is wat de Heer Jezus tegen zijn leerlingen zegt. En wat bedoelt hij daar nou mee? Het verhaal van de voetwassing betekent een keerpunt in het leven van de Heer Jezus. Het is op een doordeweekse dag, zon gaat bijna onder, Jezus en zijn leerlingen liggen samen zoals dat in het oosten gaat aan de maaltijd. En opeens staat Jezus op, legt zijn klederen af, neemt een linnen doek, slaat die om en kijk, hij doet water in de waskom en begint zijn leerlingen de voeten te wassen. En het gebeurt allemaal zo plotseling dat ze zich nauwelijks afvragen wat dit nu toch te betekenen heeft. Maar het is wel vreemd. Niet dat de voeten gewassen worden. In het oosten was het gebruikelijk om dat voor een maaltijd te doen. Maar dat was al gebeurd. Voor ze daar gingen liggen, was er ongetwijfeld een slaaf geweest die hun voeten had gewassen. Zo hoort dat ook. En dan moet je weten dat men slechts sandalen aan had. En als het regende, werden de voeten vies van het slijk. Of als het droog was van het stof. En daarom ging je niet met ongewassen voeten aan de maaltijd, zoals wij onze handen wassen. Voeten werden, als er een slaaf was, door hem gewassen. Was eens een keer gebeurd dat er geen slaaf was, om de voeten te wassen en toen hadden de leerlingen flink woorden met elkaar gehad over wie het dan wel moest doen. En ze keken allemaal op elkaar neer. Ze vonden zich allemaal te goed voor dat karweitje. Toen Jezus eens bij Simon de Farizeeër was uitgenodigd voor de maaltijd, had die Simon hem, door hem niet de voeten te laten wassen, duidelijk laten merken dat hij niet veel om Jezus gaf. De ander de voeten laten wassen, dat was wel het minste dat je kon doen. En nu doet Jezus dat. Op het rijtje af begint hij de voeten van zijn leerlingen te wassen en af te drogen. Ze zijn er beduust van, zo lijkt het wel. Niemand zegt iets. Ze laten het allemaal aan zich gebeuren. Op één na, de laatste, Simon Petrus. En die heeft zijn woordje zoals altijd wel klaar. U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer? Dat kan toch niet? Petrus vindt het maar niks. De heilige God, ja, zo had hij Jezus beleden. De heilige God nu aan zijn voeten. Petrus, zegt Jezus, je begrijpt het nu nog niet wat ik doe. Later zul je het wel begrijpen. Niet begrijpen, nou en of niet begrijpt. Hier doet Jezus slavenwerk, het minste wat je maar bedenken kunt, en alles in Petrus verzet zich daartegen. Hij past ervoor zich door Jezus te laten dienen. O nee, zegt Petrus, mijn voeten zult u niet wassen, nooit. Geen sprake van, nu niet en nooit niet. Ja, die Petrus dacht het te begrijpen. En eerlijk gezegd, ik kan hem wel begrijpen, u denk ik ook. De heilige God, je voeten laten wassen, je door hem laten dienen. Zou dat niet eerder andersom moeten zijn? Zou dat niet eerder een daad van geloof zijn? Dat jij aan Jezus voeten gaat zitten, nederig en klein. Nou ja, dat lijkt wel heel vroom, hè? Maar dat is het toch niet. De Heiland zegt, als ik die voeten niet mag wassen, dan kun jij niet bij mij horen. Dan ben je mij kwijt. Dan is het over en uit tussen ons. Ja, dat kan Petrus niet verdragen. Dan is het voor hem alles of niks. Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Wat een overgave, hè? Dan maar alles. Alle verzet laat hij varen. Maar opnieuw blijkt dat hij het toch nog niet begrepen heeft. Jezus zegt, wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein. Maar niet allemaal. En dan moet je weten dat men zich voor de maaltijd geheel waste, maar de voeten werden vanzelf weer het snelst bevuild. Als de voeten dan opnieuw gewassen zijn, dan ben je weer helemaal rein. Dat geldt voor allemaal, zegt Jezus. Alle leerlingen zijn rein. Op één na. Judas. Waarvan die wist dat hij hem verraden zou. Als je de avondgebeden in de Maranatenkerk deze week hebt meegemaakt, kwam die wel 3 keer aan bod. Judas. En nu weer. als degene die hem verraden zou. Hem zou overleveren. Alle Morijn. Op die ene na. En als de Heer Jezus dat zo zegt, hè, dan moet dat toch aan het denken zetten. Hij kan toch onmogelijk alleen maar op die voetwassing doelen. Ik lees in elk geval in Johannes' verslag niet dat Judas' voeten door Jezus niet gewassen worden. Dus er moet iets achter zitten. Wat Jezus hier doet is niet zonder diepere betekenis. En daarom vraagt hij ook, begrijpen jullie wat ik gedaan heb? En blijkbaar bleef het stil na die vraag. Staat niet dat ook maar één van de discipelen op Jezus' vraag ingaat? Niemand heeft hem begrepen. En Jezus zegt, ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Johannes gebruikt dat woord in zijn evangelie slechts eenmaal. Als Jezus zegt, ik heb u door u de voeten te wassen een voorbeeld gegeven, moet je daar niet in de eerste plaats in horen dat ze hem na moeten doen. Hij zegt niet, hè, zoals de meester of de juffrouw op school, althans zo ging dat vroeger in mijn tijd, opgelet, ik heb wat op het bord geschreven. En schrijven jullie het nu maar precies zo in je schrift. En zo zegt Jezus ook niet in de eerste plaats, ik heb het jullie voorgedaan en jullie moeten het precies zo doen. Jezus roept zijn discipelen en ons niet op hem te imiteren. We moeten Jezus niet na willen doen, dat is altijd surrogaat. Dat stelt niet zoveel voor. Wanneer Jezus zegt, ik heb u een voorbeeld gegeven, dan wil dat voor alles dit zeggen. Dat ik jullie de voeten heb gewassen, dat heeft iets te betekenen. Dat is een afbeelding van iets anders. Het is hier een voorbeeldig gebeuren. Een gespeelde gelijkenis. Jezus roept ons niet op de ander de voeten te wassen, hoewel dat veel beter is dan elkaar de oren te wassen, dat is wat ons veel meer ligt. Is iemand flink de waarheid, jouw waarheid zeggen? Maar Jezus vraagt om goed op te letten. Ik heb je een voorbeeld gegeven. Dat is een voorafschaduwing, een voorafbeelding van wat op Goede Vrijdag zal gebeuren. De meester, de Heer die knecht wordt. Het lam van God dat sterft. En zo de zonden van de wereld wegdraagt. Opheft. Wat hier gebeurt is het plaatje, de illustratie bij het woord van Jezus. Dat hij niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Hij heerst niet met veel tamtam en geweld, niet met grote woorden. Hij is niet een heer die de zijnde voor zich laat buigen als knipmessen. Hij is er niet op uitzicht te laten adoreren. Hij is de Heer, maar je ziet er dat op het eerste gezicht niet aan af. Geen gestalte, nog heerlijkheid, wist Jesaja. Wat Jezus hier laat zien, door zijn bovenkleed af te leggen, is dat hij de gestalte van een dienaar heeft aangenomen. Zoals hij zijn klederen heeft afgelegd, zo heeft hij ook zijn goddelijke luister afgelegd. Hij is onze nederige dienaar. En zo, als dienaar, heerst hij. Nou, dat ergert Petrus. Daar moet hij eigenlijk niks van hebben. Hij is van deze Heer niet gediend. En daar moet je Petrus maar niet al te zeer op aankijken. Want wij zijn uit hetzelfde harde hout gesneden. We lijken misschien wel als twee druppels water op Petrus. Geloven betekent dat wij aanvaarden dat Jezus ons dient. En dat je niet zonder hem kunt. Zonder gaat het niet. Slechts hij kan je reinigen van al je ongerechtigheid. En dat past ons niet en dat willen we niet aan. Maar wie deel wil hebben aan Christus, kan dat alleen maar door zich door hem te laten dienen. En daar moet je je niet te goed voor voelen. Je laat het dienen door de Heiland, daar gaat het om. Door hem die zich zo vernederd heeft. En anders, dan raak je hem kwijt. Ongeloof is dat wij ons te goed vinden om ons door Jezus te laten dienen. Dat is ongeloof. Ik heb u een voorbeeld gegeven. Voor afbeelding van wat staat te gebeuren. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was. Wat aan die maaltijd door Jezus werd gedaan, ja, dat is eigenlijk niet meer dan een symbool. Een symbool dat heen wijst naar wat zo dadelijk gaat gebeuren. Als hij zich tot het diepst laat vernederen. Als tegen een rover zullen ze uittrekken met zwaarden en stokken om hem gevangen te nemen. Als de grootste boef zal die worden verhoord. Maar hij laat het allemaal over zich heen komen. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Ze zullen hem in het gezicht slaan. En het met rochels overdekken. Hij zal het laten gebeuren. Vrijwillig. En tenslotte zullen ze hem vermoorden. Hangen aan een kruis. Hij zal niet tegenspartelen. Hij zal niet de hulp inroepen van een legioen engelen. Maar in alle vrijwilligheid, maar gehoorzaam aan de wil van de Vader, zal hij het dragen. Hij heeft zichzelf ontledigd. Het wil zeggen dat hij zelf op de knieën is gegaan. En dat hij door het stof gekropen is. Hij moest niet. Hij had ook alle mogelijkheden om eraan te ontkomen. Vrijwillig. Zoals hij vrijwillig zijn leerlingen de voeten waste. Het is niet een onontkoombaar lot dat hem treft. Hij is niet een tragische figuur die het allemaal niet meer in de hand heeft. Nee, Jezus weet wat hij doet. En hij weet voor wie hij het doet. Hij heeft de zijnen, dat is mooi hè, lief gehad tot het einde. En dat er geen andere manier is om zijn mensen te redden. Petrus zag het niet en hij begreep het niet en hij wilde er niet aan. En ik wil het niet en misschien u ook wel niet. We willen niet iemand die het voor ons opknapt en die het vuile werk doet. We willen niet aanvaarden dat Jezus voor ons geleden heeft en gestorven is. Boven alles willen we er niet aan dat onze schuld zo groot is dat we daar zelf niet voor kunnen boeten. Dat we van onze kant altijd tekort komen. Wij willen eigenlijk niet van genade leven. U wilt toch niet mijn voeten wassen? Nooit. Dan moeten we niks van hebben. We zijn niks beter dan Petrus. We voelen onszelf zo vernederd als we ons door Jezus laten dienen. Maar anders kan het niet. Want dan is het tussen God en ons over en uit. En is het letterlijk een verloren zaak. Ik heb u een voorbeeld gegeven. Aanschouwelijk onderwijs. Onderwijs in het dienen. Een voorbeeldige meester. Maar dan wordt uit het verband toch ook duidelijk dat het een voorbeeld tot navolging is. Al duidt dat voorbeeld in de eerste plaats op wat er met Jezus te gebeuren staat, zijn smartelijk lijden, de diepste vernedering. Jezus zegt erbij, wat ik voor jullie heb gedaan, dat moeten jullie ook doen. Omdat Hij ons dient, zullen wij elkaar dienen. Hij zegt niet, omdat ik jullie dien, zullen jullie mij dienen. Dat zou je verwachten, hè? Dat zegt hij niet. Nee, jullie behoren elkaar de voeten te wassen. Elkaar te dienen. Zo hoort dat te gaan in de gemeente van Christus. Elkaar dienen. In de christelijke gemeente is niemand meer en niemand minder. Daar zijn geen heren en slaven. Daar geldt niet het recht van de sterkste. Daar kijkt niet de een uit de hoogte op de ander neer. Daar dienen niet de armen de rijken. Voor Christus bestaat dat onderscheid niet. In de gemeente dienen wij elkaar. Daar zijn we één in Christus. En wanneer dat niet zo is, dan moeten we ons terecht laten wijzen door dat woord van Christus. Ik heb u een voorbeeld gegeven. En wie dan kijkt naar hem, die moet zeggen, dat ik dat nou zo moeilijk vind, hè? Om de minste te zijn. Dat is toch eigenlijk vreemd. Dat weegt toch niet op tegen wat hij heeft gedaan. En dat zullen we steeds voor ogen moeten houden. En waar het dan op aankomt is dit. Heel dicht bij de Heer Jezus blijven. Bij Hem, die ons in de weg van het dienen is voorgegaan. Toen ik, en ik geloof dat ik dat voorbeeld wel eens eerder heb gebruikt, maar voor mij maakt het veel duidelijk. Toen ik in de eerste klas van de lagere school zat, zo heette dat toen nog. Toen heb ik leren schrijven. Hè? Niet door te proberen in mijn schrift na te doen wat de juf op het bord had geschreven. Maar ik heb dat geleerd door zo'n doorschijnend blaadje, het had ook nog een naam, maar dat ben ik vergeten, op het origineel te leggen. En met een potlood of een pen het voorbeeld over te trekken. Nou ja, zo moet je heel dicht bij de Heere Jezus blijven. Dicht bij het voorbeeld, in zijn gemeenschap. In die zin moet je hem imiteren. Dicht bij het origineel blijven. Om dan met vallen en opstaan steeds meer op hem te gaan lijken. Nee, je zult nooit een voorbeeldige leerling worden. Maar je hebt wel een voorbeeldige meester. En ons hele leven lang zullen wij leerlingen blijven. Echt waar. Ons hele leven lang. Je bent op die school van Jezus. Ben je nooit uitgeleerd. Ben je nooit afgestudeerd. Altijd. Een leven lang. Zul je leerling blijven. Petrus vond het moeilijk. Toch heeft hij van deze meester geleerd. Ik kan die laten schrijven. In de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn. Want God keert zich tegen hoogmoedigen. Maar aan nederigen schenkt hij genade. Ga niet denken dat het navolgen van Christus makkelijk is. Jezus' weg was dat niet. En wij zijn niet meer dan onze meester. En Petrus kan uiteindelijk schrijven,
dat het een blijk van Gods genade is wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. Dat is uw roeping. Ook Christus heeft geleden omwille van u en heeft u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus, schrijft hij, in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en nooit bedrieglijke taal sprak. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft onze zonde gedragen met zijn lichaam aan het kruishout, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Dat doen we hem niet na, hè? Je hoeft hem niet te imiteren in die zin, dat lukt niet. Wij worden geroepen hem na te volgen, dicht bij hem te blijven. Voel je niet te goed om je door hem te laten dienen. Verwacht het niet van jezelf, maar alleen van hem. Door hem gediend dienen we elkaar. En zo mogen wij op onze beurt een voorbeeld zijn voor de wereld. Dat we allen die de Heere Jezus nog niet kennen, zullen doen afvragen. Wat hebben zij toch, wat wij niet kennen. Om dan te wijzen op hem, die de zijnen tot het einde toe heeft lief gehad. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Wij belijden, nu we overgaan tot de dienst aan de tafel, ons geloof. En dat doen we met de apostolische geloofsbelijdenis, lied 340b. Gemeente, laten wij eerst horen hoe de instelling van het avondmaal beschreven wordt in het Heilig Evangelie. Toen ze aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Gedenken dat de Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijnen. In grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, zodat wij niet zouden sterven, maar leven. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer. Het vervult ons met schaamte om onze zonden, maar ook met dankbaarheid om zijn verzoenende liefde. We beleven in het avondmaal samen de vreugdevolle eenheid met Christus en met elkaar. Vanuit de viering van het avondmaal willen we elkaar dienen in de gemeente. Tegelijk verwachten we de terugkeer van onze Heer Jezus. Van het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de blijdschap die de bruiloft van het Lam geeft. Straks zal onze Heer met ons opnieuw wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom mogen we het avondmaal ook niet achterloos en zonder oprecht geloof vieren. We moeten dat juist doen met eerbied voor God en in heilige, gespannen verwachting. Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen wissen en zal aan alle gebrokenheid en nood een eind gekomen zijn. En Hij zal over alles en allen regeren. Laten wij samen bidden. Heere God van ons hart, in Jezus uw dienaar is ons te verstaan gegeven het grote geheim, uw eigen geheim. De eerste zijn is de minste worden. En we bidden u dat het ons gegeven wordt te leren uit dit geheim te leven, met hart en hoofd en handen, dat die gezindheid bij ons is die ook in Jezus was. Dat wij leren te geven in plaats van te vragen, aan te kijken in plaats van neer te zien, te luisteren in plaats van al maar te spreken, te begrijpen in plaats van te veroordelen, te vergeven in plaats van verhaal te zoeken. We bidden u, leer uw kerk de minste te zijn tegenover de wereld. Leer gezagsdragers de minste te zijn tegenover hun zorgend kinderen. Leer ouderen de minste te zijn tegenover een nieuwe generatie. Leer bezitters de minste te zijn tegenover hen die niets of niemand hebben. Leer beledigden de minste te zijn tegenover hen die hen onrecht deden. Want alleen als wij leren niet almaar te willen winnen, winnen wij elkaar en winnen wij de vrede. En als ons bezig zijn een afbeelding mag zijn van het werk van uw Zoon, die mensen hielp en levens heelde, levens redde, laat dan ons dienen geen heersen zijn en ons zorgen geen bedillen. Geef ons oog voor de mensen en help ons ook onszelf te blijven zien. En Heer, onze God en Vader, als we vanavond het avondmaal mogen vieren, dan danken we u daarvoor. En we prijzen u voor de liefde van Christus, dat hij zich voor ons overgaf, tot in de dood. We belijden onze schuld en danken u voor de vergeving van onze zonden. Zend ons uw Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, zodat we gevoed worden met Jezus Christus, het brood uit de hemel. We zien uit naar de terugkeer van onze Heer, naar de bruiloft van het Lam. Bemoedig ons met dat vooruitzicht, wanneer wij moeite, schuld en gebrokenheid ervaren. Bemoedig ons door de viering van het avondmaal. En hoor ons gebed in Jezus' naam. Ook als we samen bidden het gebed dat hij zijn leerlingen heeft geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dit brood en de wijn zijn afbeeldingen van het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus. Laten we daarom onze harten richten op Hem, die koning is in de hemel en gastheer aan deze tafel. Zo zullen we waarlijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed gevoed worden, als we brood en wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. Kom nu, want alle dingen zijn gereed.
die straks in plaats van wijn druivensap wenst te gebruiken, moet dat even aangeven, dan krijgt u dat van de diaken. Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer gegeven is om al onze zonden volkomen te verzoenen. De beker met wijn, waarvoor wij God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is om al onze zonden volkomen te verzoenen. We zingen met elkaar uit Psalm 116, daarvan het eerste couplet. En deze psalm heeft ook Jezus gezongen op deze avond, de avond waarop hij het heilig avondmaal instelde. 116, het eerste couplet. brood dat we breken is de gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker met wijn waarover wij de dankzegging uitspreken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zingen we met elkaar het derde couplet van de 116e psalm. Eén stoel voor Elia, hè? Brood dat we breken maakt ons één met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gegeven om al onze zonden te verzoenen. Beker met wijn, waaruit we met vreugde en dankbaarheid mogen drinken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zingen wij van Psalm 116 de coupletten 6 en 8. 6 en 8 van Psalm 116. Laten we danken en bidden. U zeggen we lof en dank, hemelse Vader, want u schonk ons dit avondmaal, de gemeenschap met uw Zoon. We bidden u, laat deze gemeenschap in ons altijd sterk zijn. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de nacht, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen.
Ik heb een stukje in vanavond. Hoe zie je dat?